Huh? En wat, deze mensen stonden nu bij de receptie?
Deze mensen hadden zich vandaag gebeld bij de krant. Met dit verhaal.
Dat is echt heel bizar.
Ja.
Heel bizar. Dat net nu wij onderzoek doen naar Bart's verhaal, een Russisch echtpaar zich meldt bij de krant. Omdat ook zij door een geheime dienst zijn ontvoerd in een leeg vliegtuig. En wat weet je nog meer?
Nou, ik weet iets meer. Of best wel wat meer. Maar ik vind het zo verdacht. En ik geloof de motieven ook niet. Dat we, denk ik, eerst goed moeten uitzoeken waarom die mensen dat nu doen.
Mm-hmm.
Want dit is één onderdeel van het verhaal. Maar het andere onderdeel is, en dat gaat over asielprocedures of andere dingen. Dat is precies waar het verhaal waar ik met een collega mee bezig ben.
Dat is zo raar.
Ja. Ja, ik kon het ook. Het zijn twee verhalen waar ik juist deze week mee bezig ben. En dan melden zich twee mensen bij de Volkskrant met een waanzinnig verhaal. Wat volledig overlap heeft met die twee onderzoeken die we nu doen. Goed, dan denk je toch in alles, dat kan niet waar zijn. Dit klopt gewoon, het ziet er misschien goed uit, maar het kan toch niet waar zijn.
En wat nou als het wel waar is? Dan brengen we die Russen in gevaar door ze niet te geloven. Maar als het geen toeval is, lopen we dan het risico om meegesleurd te worden in iets waar we geen grip op hebben?
Ik hou je op de hoogte.
Oké.
Tot morgen. 12 uur, wat is het? Nee, 11:30 op de krant?
Ja.
Oké, tot dan.
Je luistert naar Dit kan geen toeval zijn. Aflevering 4, toch weer de Russen. Mijn naam is Simone Eleveld en ik maak deze podcast samen met Huib Modderkok.
Moet ik nog even wachten met rijden?
Nee hoor.
Okay.
Hij loopt al wel bij ons.
Dat is prima, we hebben geen geheimen.
Ja, geen geheimen heb jij?
Je kan me testen. Je kan autorijden en vertellen.
Dat was nog een tip van Andreas Wismeijer. Want blijkbaar is het heel moeilijk om zowel te liegen als een auto te besturen. Dus als je iemand niet vertrouwt, stel een keer wat vragen in de auto.
Bart is ook weer, dat had hij niet verteld. Er bood nog iemand aan om technisch onderzoek te doen naar zijn laptop.
Mm-hmm.
En toen stuurde hij dit terug. Had ik je misschien moeten zeggen, maar ik heb net mijn laptop helemaal gereset.
What the fuck?
Ja, als er een moment is om dat niet te doen, dan is het nu.
Bart had het idee dat er mensen op zijn laptop probeerden in te dringen. In augustus en september 2017 waren er een paar rare inlogpogingen vanuit Madrid. Daar kon Bart screenshots van laten zien. En nog steeds, dat kan allemaal toeval zijn, maar als een geheime dienst achter hem aan zat, dan zou het op zich logisch zijn dat ze een poging doen om toegang te krijgen. En Huib had iemand gevonden die daar onderzoek naar kon doen. Maar dat heeft nu dus geen nut meer.
Maar ja, hij heeft wel allerlei andere bestanden. Dus hoe hij benaderd is op Facebook, die soort logbestanden heeft hij bewaard.
Oké, dat is goed.
Ja, dus daar kunnen we misschien iets mee.
Dat is te hopen, want we hebben nog bewijs nodig. Want je kan nog 5 experts vragen hoe zij naar dit verhaal kijken en nog 5 keer horen dat het zeker mogelijk is. Zonder bewijs weet je het nooit zeker.
Welke kant moeten we op, Bart?
Zo.
Rechtdoor gewoon?
Ja, hier volgens mij deze, dan zijn we er.
We wandelen met Bart door de duinen. Vooral om even bij te praten. Over hoe Bart het onderzoek ervaart en of hij zich nog steeds zorgen maakt over wat er zal gebeuren als zijn verhaal bekend wordt.
Dan maak ik mij nog steeds zorgen over. Impact. Dat Poets de Mond gebruik maakt van het gegeven dat er een Nederlands jongetje in de problemen is gekomen. En er is maar één iemand die daar heel veel belang bij heeft en die er heel hard over gaat schreeuwen. En dat is wat niemand wil.
Bart, die gelooft dus nog steeds dat de separatisten met zijn verhaal aan de haal zullen gaan.
Dat we weer
het bos terug in de verkeerde kant op lopen, no? Ja, misschien wel.
En
ja,
het feit dat hij denkt dat de voormalig Catalaans premier Puigdemont zijn verhaal zal gebruiken, dat geeft mij steeds minder vertrouwen in een goede afloop van dit onderzoek. En ook de vele gaten in zijn geheugen die helpen daar niet bij.
Het vliegtuig ook. Jullie zijn op zoek naar het vliegtuig. Dat heb ik ook een half jaar gedaan. Wat ik zei in het berichtje van ik heb op een gegeven moment iemand gezien en in mijn gedachten was dat iemand die een trap opging en die zo'n beetje zo zo achter het muurtje zo kijkt van wat gebeurt daar, zei iemand die eigenlijk snel moest doorlopen en dan stiekem toch kijkt. En dat was omhoog. En ik weet niet of die vliegtuigen daar een trap omhoog hebben.
Dat hij zo open is over zijn twijfels geeft wel weer vertrouwen. Want, zoals Andreas zei, een leugenaar die zou zijn verhaal waarschijnlijk veel scherper hebben.
Het is goed om je even te zien, Bart.
Ja.
Dat is belangrijk.
Ja.
En we zullen elkaar nog eens spreken.
Ja. Als we in de auto stappen, maakt Bart nog een foto van ons.
Door de camera.
Ja, bewijs dat we echt bestaan.
Ja.
Oké. Doei.
Niet alle warrige figuren die zich bij Huib melden, genieten deze aandacht. Een week eerder had hij nog contact met iemand die beweerde informatie te hebben over een statelijke hekgroep. Maar Huib die kapte hem vrij snel af. Het was allemaal te vaag.
Dus toen ik ook zei van, ja, ik geloof je niet, zei hij, ja, maar je hebt mijn hele verhaal nog niet gehoord. En elke keer schermde hij me, maar er is veel meer. En ik heb allemaal, wil je mijn documenten niet zien? En wil je mijn laptop niet zien? En wil je alle logbestanden niet zien? Want daar staat het in. Toen vroeg ik ook elke keer, maar wat staat daar dan in? En dan kwam hij telkens met die vraag. Ja, daar staan alle bewijzen in. Het is nooit heel specifiek. Iets of iemand bedreigd hebt.
Nee, maar hou je vaak wel iets uit dit soort tips?
Het kan echt, soms is dat echt heel waardevol zijn. Ik had een paar weken daarvoor iemand die ik niet kende, van wie ik de naam ook nog steeds niet weet, die op zich op een soortgelijke wijze eigenlijk aanbood en die hele waardevolle informatie heeft geleverd. Waarvan je naam ook niet eens wil weten, maar waarvan ik kan verifiëren dat die informatie klopt.
Maar het komt ook wel eens voor dat een contact heel veelbelovend lijkt, maar toch nergens toe leidt.
Ik heb 1,5 jaar geïnvesteerd in een onderzoek naar en die had het wel heel geraffineerd opgezet, maar naar een klokkenluider die informatie had over Huawei-spionage. Daar bestonden zelfs opnamen van en dat was op een geheime manier gedeeld. En dat werd ook door heel veel mensen serieus genomen. Maar uiteindelijk bleek dat een fantast te zijn. Dus ja, ook ik ben dus heel ver meegegaan in het verhaal.
Maar daarom is dat bewijs zo belangrijk.
Dag, meneer Eckbert. Leuk om in te ontmoeten. Ja. Steven, even kunnen uitwachten in het land.
En daarvoor zijn we nu op bezoek bij Benno Baksteen. Hij is luchtvaartexpert.
Mooi, een vliegtuig.
Ja, mooi, hè? Ja, dat vind ik mooi.
Er is een grote kans dat je hem al eens in de media hebt gezien. Want als er een incident is en er is een vliegtuig bij betrokken, dan wordt Benno Baksteen direct gebeld. We hebben een paar vragen voor hem over vluchtdata. Maar eerst willen we ook aan hem de casus voorleggen.
Oké, we gaan gewoon het verhaal vertellen.
Omdat we willen weten of hij misschien een scenario kan bedenken dat Bart's verhaal verklaart. Bijvoorbeeld dat zijn vlucht vol was en dat een bemanningsvlucht of zoiets toch die kant op ging en dat hij daarin werd meegenomen. Een beetje raar, maar verklaarbaar.
Even denken waar het begint. Nou, het begint hiervoor op 12 september. 2000.
Maar al vroeg in Bart's verhaal hoort meneer Baksteen iets geks.
Nou, vervolgens wordt hij meegenomen ook door 2 mensen. Moet hij in een busje. Een beetje naar een achterafplek.
Ja, dat is al vreemd natuurlijk, maar goed.
Dat is vreemd?
Ja, dat vind ik wel vreemd. Want dan zit je dan buiten het normaal. En de meeste vliegvelden hebben 1, ja, soms hebben ze meer dan een terminal. Maar dat is in ieder geval 1 geheel van passagiersterminals. Bovendien, stel dat je iemand dat niet kwijt kunt in je vlucht en je hebt toevallig een vliegtuig staan dat eigenlijk erg leeg zou gaan. Ja, dan leg je dat even uit. Ik zou dan zeggen van, joh, weet je, jammer. Maar toevallig staat hier een vliegtuig wat daarheen moet. En u kunt daar een meter, dat is een beetje vreemd. En u krijgt ook geen catering, want dan weet ik ook niet, misschien wel.
Nee, er was dus geen catering, er was geen personeel. Of in ieder geval geen personeel dat zich aan Bart heeft laten zien. Hij zag natuurlijk wel die ene man op die trap omhoog. Maar er waren geen veiligheidsinstructies.
Ja, maar dat is al heel raar, want je moet sowieso, al heb je maar 1 passagier, dan moet je cabinebemanning hebben.
En wat zijn dan scenario's waarin dit kan gebeuren?
Ja, dat zou gewoon niet gebeuren. Gewoon. Dat is, ik heb daar geen oplossing voor, geen antwoord op. Het is natuurlijk menselijk, je wil iets kunnen verklaren. Ja, dan hoop je ook dat er een spannend verhaal achter zit.
Maar wat denkt u, dat het een spannend verhaal is of dat het een opeenstapeling van toevalligheden is?
Nou ja, De meeste verhalen zijn in de praktijk blijken meestal toeval en misverstand te zijn. Dat zijn toch de scheppende factoren van de wereld. In de tijd van 9-11, heel veel benaderd door journalisten met verhalen. Ja, maar complot, ja, complot is gewoon heel erg moeilijk om dat weg te houden. Maar dit is natuurlijk een heel simpel iets. En daar kan dat wel bij natuurlijk.
Dan komen we bij de vluchtdata. En daar kan ik alvast het volgende over zeggen. De vlucht die Bart beschrijft, die hebben wij tot nu toe nergens kunnen vinden. We hebben gezocht in databases die worden bijgehouden door amateur vliegtuigspotters. Er zijn er meer van dan je misschien zou denken, en die hebben allemaal een kastje in hun huis staan die overvliegende toestellen registreert. We denken dat we Bart's vlucht daarin zouden moeten vinden, omdat we een paar belangrijke datapunten hebben.
Deze vlucht duurt voor zijn gevoel erg lang. De afstand is nog geen uur. Maar hij denkt er wel 2 uur, 2,5, 3 uur over te doen. En heeft zelfs het gevoel dat ze ergens een rondje maken.
Ja, dat moet wel dan, want dat is, zover is dat niet. Nee.
Nee, en dan, ze wisselen ook nog, dat is wel belangrijke informatie, ze wisselen telefoonnummers uit. En op het moment dat ze landen in Barcelona uiteindelijk, sturen ze elkaar een berichtje. Dat is na te zoeken, dat berichtje. Dat is namelijk om 20:36 geweest.
Ook zegt Bart zeker te weten dat dit een vliegtuig was van Aer Lingus, een Ierse maatschappij. Maar
de Aer Lingus vliegt in ieder geval niet op dat moment.
Nee, maar dat zegt dus niet alles. Want hij kan dus onder een heel ander vluchtnummer vliegen. En je moet dus echt naar de registraties kijken.
Dus hij zou onder een ander vluchtnummer, een andere maatschappijnaam.
Ook los daarvan kan je ook vliegen met vliegtuigen die wel in jouw maatschappij kleuren vliegen, maar geregistreerd staan in een ander land.
Mm-hmm.
Dat kan ook nog.
En bovendien kan je de transponder, het kastje dat die data afgeeft, gewoon uitzetten. Hoewel dat vrij uitzonderlijk zou zijn, maar een geheime dienst die een gewone burger in een leeg vliegtuig zet, zou ook vrij uitzonderlijk zijn.
Wat voor vliegtuig was het?
Daar hebben we verwarring over. Want hij zei een tijdje dat het een dubbeldekker was, maar de maatschappij die hij...
heeft geen dubbeldekker.
Nee.
Hij dacht dat hij, dit zijn de Aer Lingus, hij dacht dat het een A330 was.
Ja, en die heeft geen bovendek.
Nee.
Ze hebben wel een trap misschien naar een slaapruimte voor de cabine in het plafond. Maar er zit meestal een deur voor. Dus dat,
Ja, maar klopt, dat is precies wat hij zei. Ja. Hij zag een trap naar boven.
Ja, maar dat kan.
Ja, dat klopt. Ja, dat is fijn.
Nou, dat is in ieder geval iets.
Oké, dus ik ga weer zoeken. Dit is in de Excel-sheet aankomende vluchten in Barcelona, Aer Lingus.
En er komt er eentje aan.
Hey, woe.
Nou...
10:10, dus dat zou 9:10 zijn.
Ja, precies. En 20:36 ben je dan geland. En dan zet je dingen aan. Dan kom je tot een stop 10 minuten later. Dus dat kan.
Kan die zijn.
Maar dan moeten we kijken waar die vandaan komt. Het callsign is EIN5JA. En daar kunnen we even op zoeken bij bijvoorbeeld Flightradar. Dublin, Barcelona. Oké. Dus die valt ook af.
Ja. Huib die kreeg ook nog een berichtje van Bart. Dat hij in die logbestanden van Facebook niets heeft kunnen vinden over hoe hij was benaderd. En online kunnen wij de Spaanse vrouw nergens vinden. Ook niet als we zoeken in digitale archieven. Ook proberen we nu al weken contact te leggen met zijn vrienden, maar niemand die wil met ons praten. En ook Bart zelf, met al zijn hersenspinsels en zijn zwarte gaten, geeft nog weinig vertrouwen.
Ja, ik vind het heel moeilijk om nou precies te weten wat hij precies heeft meegemaakt en hoe hij daarover dacht. Het is een best grote gebeurtenis. Dat blijkt ook wel uit zijn emoties. Maar hij kan daar zo ingewikkeld over vertellen. Zijn hele gedrag van daarna en rondom dat referendum is eigenlijk gewoon één grote waas. Dat vind ik best gek.
En wat heeft dit invloed op hoe jij dit verhaal ziet?
Dat heeft altijd invloed hoe iemand erover... Ik heb het gevoel dat er nog dingen zijn die niet verteld zijn. En dat heeft invloed natuurlijk. Want dan word je achterdochtig en denkt, maar vertel je wel het hele verhaal? Of was er misschien meer aan de hand?
En nu melden zich ook die Russen met het verhaal dat ook zij in een leeg vliegtuig zijn ontvoerd door de geheime dienst. Om daar een beetje grip op te krijgen, spreken we allereerst met Mark Miseres. Okay,
en die mensen hadden ook echt een soort hulpvraag van ja, wij zijn in gevaar en we zijn gevlucht en kunnen jullie ons helpen?
Oké, dat is natuurlijk.
Ja.
Ik ben nog aan het eten, daarna kunnen we het erover hebben.
Mark is algemeen verslaggever bij de Volkskrant En hij was degene die haar belde over dit verhaal.
Yes.
Oké. Okay.
Hij was toevallig op de redactie toen dit echtpaar aan de balie stond.
Ja, hoe ging dat? Hoe kwamen zij hier binnen en waardoor kwamen ze uiteindelijk bij jou?
Nou, ik kreeg een telefoontje van de receptie dat er een ouder echtpaar stond. Een ouder Russisch echtpaar dat graag met ons wilde praten. Omdat ze belastende informatie hadden.
Dus de receptioniste wist al dat ze belastende informatie hadden, zei jij?
Ja. Zo zijn ze aangekomen bij de receptie en hadden meteen al verteld dat ze allerlei documenten bij zich hadden en dat ze die ook graag wilden laten zien aan ons.
Dat zeiden ze al bij de... Okay.
Wij lopen daar dus de hal door en zien daar inderdaad een ouder echtpaar, een grijs echtpaar staan bij de receptie.
Hoe oud zou je schatten?
Zeker eind 60, zou ik zeggen. En eigenlijk begonnen deze mensen meteen van wal te steken over hun vlucht. Zij vertelde dat hij een ondernemer was in Rusland en dat hij daar in elk geval anti-Putin was en dat hij ooit gevlucht is naar Amerika. Hij is daar verder gegaan met ondernemen in Amerika en zoals hij het vertelde moest hij op een bepaalde dag moest hij volgens mij naar Canada toe om zijn rijbewijs te laten verlengen. En vanaf die dag dat hij daar aankwam, is alles in een soort rare stroomversnelling gegaan. En zijn ze op het vliegtuig teruggezet naar Rusland. Hij wist ook nog precies waar hij had gezeten aan boord. Hij had een hele tekening mee. En hij vertelde dat het vliegtuig helemaal leeg was. Maar dat er dus eigenlijk alleen maar verder geheime agenten zaten.
Aangekomen in Rusland wordt het stel ondervraagd, waarna ze te horen krijgen dat ze voortaan moeten meewerken met het regime. Maar waaraan wordt niet duidelijk. Ze weten te ontsnappen via Oekraïne, maar worden daar opnieuw opgepakt.
En hoe ze het voor elkaar hebben gekregen, ze zijn opnieuw gevlucht. En toen zijn ze dus in West-Europa aangekomen, waar ze dus allerlei landen zijn gaan zwerven, tot ze dus op een dag hier bij de redactie op de stoep stonden.
Met niet alleen een verhaal, maar ook met een tas vol bewijsmateriaal.
En hij heeft ook nog lang niet alles op dat moment laten zien wat er in die tas zat die hij bij zich had. Want daar ging de computer weer aan en dan ging hij weer naar een of andere webpagina waar die bij een demonstratie stond. Even het filmpje doorscrollen deed hij dan. En kijk, hier sta ik.
En misschien is dat wel iets te mooi om waar te zijn? In Bart's verhaal zijn we al maandenlang op zoek naar bewijs. En nu meldt dit stel zich met een soortgelijk verhaal en een tas vol bewijs. Het maakt Huip in ieder geval heel achterdochtig.
Want als je dit verhaal hoort, dan zijn er best wel veel momenten dat je kan denken, oké, dat is vrij bijzonder. Dus hij gaat naar de ambassade in een ander land. Oh, bijzonder. Daar gebeurt iets waardoor hij met zijn vrouw vervolgens op het vliegtuig in een leeg vliegtuig naar Moskou zit. Dan zou je denken, is hij dan zo belangrijk? He, we hebben het over een ondernemer dat Rusland dit zou doen. Mm-hmm. We hebben het niet over Navalny of...
Nee.
We hebben het over een onbekende ondernemer, want jij hebt zijn naam opgeschreven. Nou, die man is niet te vinden. Dus het is een onbekend iemand die zo belangrijk zou zijn voor Rusland dat ze dit zouden doen. Dan is het dus kennelijk belangrijk genoeg om al deze middelen in te zetten. Maar dan laten ze hem toch weer gaan, tot twee keer toe.
Ja. Dat is het hele gekke. Ik denk dat er toch weinig mensen zijn die worden vastgezet in Rusland en erin slagen om uit de gevangenis te komen en hier op een dag aan te kloppen om hulp.
En het wonderlijke hier was dat wij zijn natuurlijk met dit verhaal bezig over iemand die in een leeg vliegtuig is gezet. Dus dat, ja, als je het vertelt, kan ik niet anders dan aan dat andere verhaal denken. En ik was bezig met een ander verhaal, dat is inmiddels gepubliceerd, over twee Russen die bedreigd worden. Die iets hebben verteld over MH17, getuigd in Nederland. En die voelen zich hier niet... die voelen zich hier niet veilig en hebben problemen met de IND. Dus die twee verhalen, die op een wonderlijke manier kwamen die ineens allemaal samen hierin. Dus ja, dan denk ik toch maar één ding, dat kan geen toeval zijn. Maar ja, dan is wel de vraag, wat is het dan wel?
Ja.
En dat weet ik ook niet.
Nee, en ik dus ook niet.
Nee, maar nee. Wat denk je als je dat hoort?
Ik vind het echt heel moeilijk. Ik bedoel, ik, ik, er schoten echt allerlei gedachten door mijn hoofd tijdens het gesprek, na het gesprek. Ja, hij had het, laat ik dat dan maar zeggen, en zijn vrouw, ze hadden het buitengewoon goed voorbereid als dit een hoax is of iets anders. Dan hadden ze het echt heel goed voorbereid. Het verhaal was zeg maar op voorhand, of daar was het was moeilijk om ter plekke allerlei gaten in hun verhaal te schieten.
Het kan ook gedeeltelijk wel waar zijn, hè? Maar ja. dat er nu een andere reden is om het verhaal te vertellen.
Ja, tuurlijk. Kijk, ik denk ook dat het voor een deel waar is. Want het zou echt wat zijn als je dan helemaal alles verzint. Dan is het ook heel moeilijk om dat verhaal dan consistent te vertellen. Alleen, er kunnen natuurlijk ook heel veel dingen gewoon verdraaid zijn aan dit verhaal. Ja, en ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe het met ze is, nu we het er zo over hebben.
Terug naar Bart. We zetten het bewijs dat we wel hebben op een rij.
Je hebt het gezien? Dat is dus zijn contract, dat hij die aanpast.
Oh, wauw. En dit was 24 oktober?
Ja. Terwijl dat contract was er dus al bijna een jaar. Ze hebben het dus ooit getekend op 15 november 2016.
Ja.
En nu past hij dat opeens aan. En haalt hij zichzelf er eigenlijk uit.
Bart zei keer op keer tegen ons dat hij niets heeft gedaan wat Spanje zou kunnen helpen. Maar dat klopte niet helemaal. Want ongeveer een maand na het referendum zegt hij zijn relatie met de Catalaanse stichting Omnium op. Daarmee raakt hij dus een grote klant kwijt en ook de toegang tot hun data. Als het een geheime dienst is geweest, dan kan dat wel verklaren waarom hij daarna nooit meer iets van hun gehoord heeft.
Ja, wat ik ook zo raar vind is dat hij dus dat bericht krijgt: PU2 status changed from scheduled to unknown.
Ja, dat is heel gek.
Een dag later.
Ja.
In de ochtend.
En geldt dat dan alleen voor hem? Want de vlucht heeft gewoon gevlogen.
Precies, dus dat is... Ja, dat blijft raar.
Nog twee datapuntjes. De originele vlucht waar Bart mee zou vliegen, die kunnen we gewoon vinden. En Bart liet ook een melding zien op zijn telefoon waarin staat dat de status van die vlucht voor hem is aangepast. Van scheduled naar unknown. Wat op zich gek is. Dit en de WhatsApp-berichten tussen Bart en de jonge vrouw is zo'n beetje al het concrete bewijs dat we tot nu toe hebben. En natuurlijk haar telefoonnummer.
We doen het nu nog een keer, maar hoe vaak heb je haar nummer al geprobeerd?
Eens in de paar maanden. Even kijken of die misschien weer werkt. Al is dat natuurlijk ook een illusie. Ik bedoel, als hij weer gaat werken, dan is het...
Is hij van iemand anders.
Dan is hij van iemand anders. Dus hij blijft waarschijnlijk misschien wel langere tijd blijft hij ongebruikt.
Ja.
En dan gaat hij naar iemand anders.
En toch blijf je het.
Ja, want het is dan ook alweer zo lang geleden dat je bijna zou hopen dat hij uiteindelijk weer gebruikt wordt. Ja. Maar nee, laten we nog één keer proberen.
Ja.
Dit nummer is niet in gebruik. De verbinding wordt nu verbroken.
Nou. En nu met die Russen dan?
Er zitten gewoon heel veel eigenlijk rode vlaggen in hun verhaal. Dus je gaat eerst denken, oké, wat kan dit zijn? Het kan echt zijn, maar dan is het wel een heel bijzonder verhaal. Nou, een andere theorie is, er is dus een soort moedwillige sabotage. Het kan zo zijn dat je dit verhaal probeert te verifiëren. Nou, dat lukt dan ook nog eens, want ze geven natuurlijk allemaal namen van mensen waar je het kan verifiëren. En je denkt dat je een verhaal hebt en je publiceert het en het blijkt op drijfzand te rusten. Waarmee dus je de hele Rusland berichtgeving van de Volkskrant in discrediet kan brengen. Nou, dat kan best effectief zijn.
En dit klinkt misschien wat vergezocht, maar het zou wel degelijk binnen de desinformatiestrategie van Rusland passen. Niet proberen het verhaal te bepalen, want dat is in tijden van het internet zelfs voor een autoritair regime onbegonnen werk. Maar zoveel twijfel zaaien dat iedereen een beetje verdacht lijkt. En daarbij gebruiken ze steeds nieuwe tactieken, zodat het lastig is om de aanval te herkennen.
Maar een andere theorie is, het zijn gewoon klunzen en ze hebben het bedacht, maar niet met een bepaalde agenda.
Ja, alle mogelijkheden zijn op zich bizar.
Ja, eens. Ja, maar het kan dus heel veel dingen zijn, maar daarom moet je denk ik gewoon de inschatting maken, oké, dit heeft geen zin om hier tijd aan te besteden, want het zijn ofwel fantasten. Dat het waar is, dat ga je gewoon nooit bevestigd krijgen. Of je wordt er dus ergens ingeluisterd, maar je weet niet waar. En dat ga je ook nooit achterkomen.
Maar stel, je wordt er ingeluisterd.
Ja.
En zij proberen inderdaad echt zo'n val voor jou te leggen met een verhaal dat compleet overlapt met twee verhalen waar je op dat moment mee bezig bent. Hoe weten zij van jouw verhalen?
Ja, maar ik denk, daar kun je jezelf dus eindeloos mee pijnigen.
Ja, maar dat is toch ook een normale reactie om je daarmee te pijnigen?
Als je daar permanent de ruimte voor laat, dan word je gek.
Hier hebben we heel vaak gesprekken over. Omdat ik me gewoon niet kan voorstellen dat je daar niet constant over blijft malen. Zelfs al heeft dat weinig nut.
Ja, maar als je de consequentie doortrekt, wat zou je dan moeten doen? Dus als je naar zou willen handelen, wat zou je dan moeten doen? Dan zou je een soort van paniekerig in een boom moeten gaan zitten.
Maar ook Huik kan het toch niet helemaal laten rusten. Dus hij legt het verhaal nog voor bij een AIVD-bron en een oud-Rusland-correspondent. Die het allebei ook onwaarschijnlijk vinden dat dit echtpaar de waarheid spreekt.
Dus er zijn ook bij de AIVD in Nederland, maar ook wereldwijd, wel eens binnenlopers, noemen zij dat. Dus mensen die met een heel mooi verhaal komen, maar waarvan zij ook denken van nou, dat is wel een heel mooi verhaal op dit moment.
Ook pakt hij nog één keer de tijdlijn erbij.
Toen zag ik, 10 dagen daarvoor had ik samen met collega Tom Kreling een prijs gekregen voor een onderzoek naar de Russische inmenging in het MH17 dossier. Ik was tegelijkertijd bezig met een verhaal over twee Russen die naar Nederland waren gevlucht voor de FSB. En die ook informatie hadden over MH17. Op dat moment was ik daarmee bezig. Dus als je het in de tijd plaatst, 10 dagen na die prijs en op het moment dat ik bezig ben met een verhaal over MH17, terwijl ik weet hoe belangrijk MH17 voor Rusland is, komen die Russen bij de Volkskrant, melden twee Russen. Ja, toen viel het voor mij een beetje op zijn plek. Dacht ik, oké, nou, dan moet dat de reden zijn geweest. Oké, we moeten even bellen.
Oké.
Ja? Kan ik nu?
Ja.
Hey.
Eelco, je klinkt alsof je in een bezemkast zit.
Ik kan even op speaker staan. Is dit beter? Zo?
Ja, het is iets beter.
De enige plek bij ons is een lege montage set. Maar een andere, dat is de enige plek waar ik even rustig kan bellen.
Ja, voor de duidelijkheid, je bent Eelco Bos van Roosentaal van Nieuwsuur.
Klopt.
Kun je bevestigen?
Kan ik bevestigen.
Hey, even, want wij kennen elkaar een beetje. Een tijdje geleden hadden wij een etentje. En zei ik iets over een Russisch stel dat zich had gemeld bij de Volkskrant. En volgens mij zei ik het een beetje tussen neus en lippen door. En toen zei jij, tot mijn verbazing, maar er heeft zich ooit ook een raar Russisch echtpaar gemeld bij Nieuwsuur.
Ja.
Wat weet je daar nog van?
Ik heb de datum even moeten terugzoeken. Dat was 11 april 2018. Wat ik mij herinner, ik was onderweg naar de redactie, zoals zo vaak. En ik werd gebeld door een collega die er al was, 's ochtends vroeg. En die zei, er heeft een Russische mevrouw, ze sprak Engels, maar ze zei dat ze uit Rusland kwam, heeft naar de redactie gebeld. Ze klonk heel opgewonden, ook een beetje angstig. En ze vroeg naar jou, ze wil graag met jou, met mij dus afspreken. Wilde niet zeggen waar het over ging, behalve dat het heel belangrijk en dringend was. Nou, dan denk je, ten eerste, waarom met mij? Want het gaat kennelijk over Rusland en ik deed heel weinig verslag van Rusland. Tegelijkertijd wist ik ook, een paar maanden eerder had ik wel met jou een verhaal over Rusland gemaakt. Dat ging over de Russische hacks in Washington. Nou, dat kreeg heel veel aandacht. Ook wel wereldwijd. Dus het zou kunnen dat ze daardoor op mijn naam was gekomen. Maar goed, als je een tip krijgt, en zeker als het zo paniekerig klinkt, dan ga je toch denken, ja, daar moet ik dan misschien maar mee afspreken. Ze had een 06-nummer achtergelaten. Ik heb haar toen teruggebeld en ze wilde heel graag diezelfde ochtend nog afspreken in het Sheraton Hotel op Schiphol. Nou, daar ben ik toen naartoe gegaan met een collega, Gert-Jan Dennekamp, oud-correspondent in Rusland, spreekt vloeiend Russisch. Daar zat ze met haar man. En toen hebben we een uur of twee, denk ik, met elkaar gezeten.
En ik ben straks benieuwd naar wat het verhaal was, maar hoe oud waren zij ongeveer?
Het was een, ja, ik denk eind 50, begin 60 of misschien in de 60. Altijd een beetje lastig. Een ouder echtpaar in elk geval. Ik denk dat ze in de 60 waren. Hij had een soort plastic boodschappentas bij zich met allerlei documenten. Het maakte allemaal een beetje een knullige indruk en daardoor ook wel weer geloofwaardig in de zin dat het was echt wel een ouder echtpaar en ze leken ook echt wel een beetje zich zorgen te maken waar dan ook over. Alleen na een poosje keken we elkaar wel aan van waar gaat dit over. Het was een onsamenhangend verhaal. Ze hadden een hele stapel papieren, onduidelijke kopieën met onduidelijke foto's. Ze zeiden op de vlucht te zijn geslagen uit Rusland via Duitsland en volgens mij ook nog een ander land waar ze in Nederland terechtgekomen. Ze wisten van alles over Poetin, maar wat dan precies konden ze ook niet zeggen. Het was een verhaal waarvan je na een half uur of eerder elkaar al wel aankeek. Omdat je dacht, ja, dit spoort toch niet helemaal. Dit is een heel raar verhaal. En als het ook maar een grijntje geloofwaardigheid had gehad voor ons op dat moment, dan waren we natuurlijk mee verder gegaan. Want dat doe je met een goede tip. Alleen wij dachten toch al vrij snel, ja, of we hebben hier met fantasten te maken. Of dit zijn mensen die wel iets van ons willen, maar niet zozeer aandacht voor hun verhaal, maar misschien iets anders.
Hebben zij iets verteld over een ontvoering in een vliegtuig ook?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik weet dat niet meer precies. Het is ook weer best lang geleden, bijna 5 jaar. Ik geloof inderdaad dat een van de twee zei dat we ook gekidnapt waren voor korte tijd. Maar ik weet het niet eens meer precies. En dat zegt denk ik ook wel iets over hoe serieus we hun verhaal op dat moment namen. En ik denk dat we vooral dachten, nogmaals, of het zijn gewoon fantasten en willen aandacht voor een verhaal dat op zijn minst enorm rammelt. Ja, of het zijn mensen die heel graag dicht bij Nieuwsuur willen komen. En dan is dat voor ons weer minder interessant. Sterker nog, niet zo wenselijk.
Dankjewel. En
graag
succes
gedaan.
Daar.
Thank you.
Oké, hoi hoi.
Dat is echt bizar.
Ja, het is gewoon hetzelfde. Het zijn dezelfde mensen. Dat kan bijna niet anders.
Ja. Dat
wist jij niet.
Hè? Nee, ik had dat niet uit jouw woorden eerder gehaald. Ik had niet door dat het dus... Ik dacht dat het gewoon erop leek.
Ja, misschien was het ook in onze communicatie. Maar ik vroeg inderdaad, wat weet je er nog van? Hij was, ja, ik weet er niet zoveel meer van. Dat is niet zo interessant. Maar nu kwam die ineens. Dus ook, ik wist ook niet dat boodschappentasje. Wist ik ook echt niet.
Dat hoor je nu?
Ja.
What the fuck?
Want hij deed eerst, want ik vertelde het een beetje. En hij deed eerst, ja, wel ongeveer hetzelfde, maar dat weet je toch niet. We gingen nog namen proberen, maar hij had die namen niet meer. Dus ik dacht, nou, dat is dan kanteloos.
Ja.
Maar nu dacht ik, ja, maar dit is gewoon echt, het zijn dezelfde mensen.
Het moet dezelfde mensen zijn geweest.
En het interessante is dus dat als je het in de tijd dan plaatst, dat nou ja, Nieuwsuur en de Volkskrant destijds hadden een groot verhaal over Rusland. En wat de Russen hadden gedaan, namelijk gehackt bij de Democraten. En dat Nederland dat had ontdekt. En later hebben wij dat verhaal van MH17. En het vindt twee keer naar zo'n verhaal plaats. Ja, dan is de vraag, is dat toeval? Ik weet het ook niet.
In de volgende aflevering gaan we naar de plek waar het allemaal plaatsvond. Maar dat zorgt daar voor een hoop onrust.
Wat zegt ze?
Hoe weet zij over onze problemen in 2017? En wat heb jij daarmee te maken?
Maar niet alle Spanjaarden snappen al die ophef over de inzet van geheime diensten.
That's not that sort of price. I don't know what to say to you.
Of zijn ze deze keer te ver gegaan?
All these details give you information that maybe it's not such a democracy yet.
Huip, als er morgen iets verteld wordt over mijn ervaring, dan denk ik dat mensen ontploffen.
Je luisterde naar Dit kan geen toeval zijn. Mijn naam is Simone Eleveld en ik maak deze podcast samen met Huip Modderkolk. De muziek die je hoorde is gemaakt door Rutger Zuiderveld. Het script, de montage en het sounddesign werden gedaan door mij. De eindredactie werd gedaan door Randy Vermeulen. Mixage door Brandon Gretzinger. Coördinatie Corine van Duin. Het logo werd ontworpen door Tijmen Snelderwaard en Titus Knechtel. Communicatie door Emilie van Kinschot. En met dank aan Kevin Goes, Marije Randewijk, Maartje Bakker en Joris Heikant. Dankjewel voor het luisteren. En als je deze podcast interessant of mooi vindt, dan kan je ons enorm helpen door een recensie achter te laten in de app waar jij luistert. Dit kan geen toeval zijn is een productie van de Volkskrant. En als je onze journalistiek wil steunen, dan kun je dat het beste doen door een abonnement te nemen. Daarvoor ga je naar volkskrant.nl/podcastactie.
Fijn dat je hebt geluisterd naar deze Volkskrant-podcast. En als je dit interessant vond, we hebben nog veel meer fijne podcasts. Ik ben Shaila Sital Singh en ik presenteer een dagelijkse podcast waarin we de actualiteit bespreken met de vele experts van de Volkskrant. Ook Huid Modderkolk uit deze podcast is regelmatig de gast. Abonneren kan via de reguliere kanalen en u vindt ons natuurlijk in de Volkskrant-app.